De tekstwoorden voor deze avonturen vindt u het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaringen aan Johannes. Het 11e hoofdstuk, de versen 1 en 2. Openbaringen 11, vers 1 en 2. Waar het woord des Heren aldus spreekt: en mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat de voorhof uit dat van buiten de tempel is, en meet dat niet. Want het is de heidenen gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Tot zover. Zij wij hierboven zijn en schijn. En overdenken daarin in de eerste plaats de insluiting, en de tweede plaats de uitsluiting. Geliefde in het koninkrijk Gods hier op deze aarde, worden velerlei dingen openbaar. Weliswaar, wat iemand schreef, het koninkrijk Gods in haar rechte zin bestaat uit louter en alleen zijn uitverkorenen. Die behoren tot het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk zijner genade. Nochtans gaat er veel beïnvloeding, zijn er veel lijnen die uit dat koninkrijk Gods uitstralen in deze wereld, zodat alles wat zich met de naam van Christen tooit en noemt, nog niet door Christus zelf is ingevoegd en erkend voor zijn onderdanen. Dat maakt een groot verschil. Aardrijkskundig gezien, dan lees je wel eens van een land, dat is een protestant land, of dat land, daar zijn de mensen Luthers, of dat is een Rooms land, enzovoorts. Dan wordt misschien Nederland ook nog wel aangeduid als een christelijk land. Omdat er nog miljoenen lidmaten staan ingeschreven in de boeken van de kerk. En ook nog wel tienduizenden bij tienduizenden, één of tweemaal, een plaats innemen in een kerk hier op deze aarde. En ja, wij kunnen naar het gezicht van onze ogen een zeker oordeel hebben, indien gij oordeelt, oordeel door rechtvaardig oordeel, zegt de Heer. Dan mogen wij daarin dat ook doen op grond van het woord des Heren. Dat alles wat zich als kerk en als christen aanduidt, dat dat nog helemaal niet door ons bewonderd behoeft te worden. In het geheel niet. Maar in dit 11e hoofdstuk, daar begint eigenlijk de Heere Christus aan zijn dienstknecht een opdracht te geven om te meten, hem met een rietstok gegeven, een roede gelijk. De vertalers hebben er meet voor gezet, maar het staat er eigenlijk niet. Deze roede, het grondwoord kan aanduiden een heerserstaf, een scepter, een roede waarmee een eigendom wordt aangegeven en wat er langs gelegd wordt als het ware. In die zin een meetroede om het toe te meten, niet direct om in centimeters uit te drukken, maar om af te bakenen een bepaald terrein een grens op te richten. Daar wil het eigenlijk in zonderheid heen wijzen. En daarom staat er geschreven van een rietstok. Bij deze zesde engel en onder het zevende zegel in dit elfde hoofdstuk is een innerlijke samenhang. Maar moet Johannes hier ook iets in het visioen gaan doen? Steeds is hij toeschouwer geweest. Steeds werd hij opgeroepen om te zien en om te horen. Maar nu moet hij iets doen. Hem wordt een rietstok gegeven. Een roede gelijk. En de engel stond en zeide, deze engel is of Christus zelf, of een directe vertegenwoordiger van de Zonen Gods. Hij zegt tot hem, sta op en mee de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Wat is hier de tempel Gods? De tempel Gods is hier die woonstede Gods, die gebouwd wordt door de geest op het fundament van profeten en apostelen. Deze tempel is hier eigenlijk de tempel van de levende stenen van het vastgemaakt gebouw van zijn gunstbewijzen. Deze tempel is het huis waarvan Christus de bouwer is en de uiterste hoeksteen. Dit is de van God verkoren tempel. Hier worden als levende stenen ingemetseld in zulke geestelijk gebouw allen die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. En dan is daarin iets van verwondering en verbazing dat Johannes deze tempel ziet. Te midden van de oordelen van God die steeds heviger worden, kreeg hij in het tiende hoofdstuk te zien de spijze voor de kerk, in dat kleine boekske. En in hoofdstuk 11 krijgt hij te zien de bewaring van de kerk en de bewaring van haar dienaren en de redding van het getuigenis van Christus, hoe ook aangevochten en gedood. Maar nu mag in het elfde hoofdstuk allereerst gaan meten de tempel, trots al die oordelen die er gezien werden, de aarde die begint te beven, al de plagen, is daar een tempel van God op de aarde. Er is te midden van alle afgoden tempelen, te midden van alle afgoden, te midden van alle vloekwoningen, ook te midden van de woningen van Jacob, zijn er de poorten van Sion door de Heere gekend en geformeerd. Dat is de troost. Dat de Heer een tempel heeft die niet bestaat uit het gebouw hier of elders, maar die bestaat uit levende lidmaten van het geestelijk lichaam van Christus. Dit is dus niet zelfs in geen enkel opzicht de tempel te Jeruzalem die hier bedoeld wordt. Nee, de tempel Salomo's wordt slechts gebruikt als een beeld van dat hemels en geestelijk gebouw wat God in Christus heeft geformeerd. Nu, daar is een tempel. Daar is een tempel van de drieënige God. Afgekeurde stenen, verworpen stenen hunnerzijds. Gruis en puin. Door onze diepe val en wondbreuk in Adam onszelf over de hals gehaald. Vormeloze klompen worden door God bearbeid om in te voegen in zijn tempel bij zijn altaren.
Dat zal de duivel nu niet kunnen winnen. Dat zullen de oordelen niet vernielen. Maar dat zal nu de troost zijn voor Gods kerk tot in het late nageslacht. Daar is een tempel van God. En die tempel is niet te groot. Het meten van die tempel duidt niet aan of hij per ongeluk een centimeter te groot is of te klein. Want dat wist de Israëliet wel waar de voorhof was en waar het heilige begon en het heilige der heiligen. Dat was alles nauwkeurig afgebakend in zijn dagen. Daarom wil dat hier niet zeggen dat er een meetstok aan te pas komt om die tempel van God te bekijken of er niet een steen te veel of een steen te weinig in zit. Nee, want er is en er kan nooit één steen te veel, nog één te weinig aan de tempel God zijn. Het fundament is niet groter dan de bouw in die zin. Er wordt precies zoveel opgebouwd als dat naar de rekening en het besluit van de goddelijke architect besloten is dat er stenen op zullen komen. Maar het zal wel tenslotte een gebouw zijn, een tempel die klaar is, die af is, waar geen gat, waar geen opening meer in is bij gebrek aan stenen. Want God zal ze allebei één verzamelen, al waren ze als steentjes over deze aarde verspreid. Dit meten staat hier dus niet in de zin van wat mensen wel eens noemen beknibbelen, dat niet. Maar dit meten staat hier in het teken van insluiten, van beveiligen, van eigenen. Dat meten wil zeggen, dit is de plaats bij de rust. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn eigendom zijn. Ik zal het bepalen. En dat is hier het beeld van de rietstokken, roede gelijk. Ik zal het bepalen. Ik zal mijn staf daarover verheffen. En ik zal scheiding maken tussen klein vee en klein vee. Ik zal scheiding maken tussen hem die mij dient en die mij niet dient. Dat is hier de rechte betekenis. Er staat hier dus niets van een angstige, oh, nu gaat God zijn tempel bezien. Hoeveel stenen zullen er uitgebroken en weggegooid worden? Nee. Die ooit tot deze tempel mocht of mag behoren, zal in het huis des Heren blijven tot in lengte van dagen. Eeuwiglijk zal hij in dat geestelijk gebouw een plaats mogen innemen. Dat is de troost van het eeuwig welbehagen Gods. Er zal een tempel zijn. En van die tempel zal geen steen afvallen, want ze zijn God drieënig toegemeten. Ze zijn geworden van onze God en zijn Christus. Dat is zijn erfdeel, door hem gebouwd. Sta op, zegt hij, en meet de tempel God. Dat moet je natuurlijk niet letterlijk zien. De apostel heeft niet letterlijk een meetroede in de hand gehad die hij langs al Gods kerk heeft gelegd. Nee, het is een symbolische voorstelling van de werkelijkheid. Sta op, nee, de tempel Gods. Ga uit, wil dat zeggen. Ga heen. Dit visioen mag een troost zijn voor de kerk Gods hier op deze aarde. Nee, de tempel Gods. Het is Gods eigendom. Gods stad. Het is dat hemelse Jeruzalem. Want Jeruzalem heeft vele betekenissen. Jeruzalem kan heen wijzen naar het nieuw Jeruzalem in de hemel. Jeruzalem kan heen wijzen naar de gemeente der eerstgeborenen uit de doden. De gemeente van de levende God zoals hier. Kan heen wijzen naar de plaats Jeruzalem zoals hij in het oosten gevonden wordt. Het kan heen wijzen naar het hart van de mens. Het heeft in het woord velelei betekenissen. Maar hier komt het voor als die tempel die God bouwt. Waarin hij woont. Dit is mijn volk. Ik heb ze lief gehad. Ik zal in het midden van hen. En ik zal hun God zijn. Dat is zijn tempel. Zo wordt het hier bedoeld. Die moet Johannes afpalen, bemeten. Opdat die kerk tot haar eeuwige troost zouden ervaren. In de meest moeitevolle omstandigheden die op deze aarde kunnen komen. God heeft ze tot zijn eigendom genomen. Het wil eigenlijk zeggen zondaar die hem toebehoort. Welke is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Dat hij mij zo ellendig, zo zwart, zo melaats, zo blind, zo stom, zo doof. Ja, zoals ik ben geworden en mijzelf gemaakt heb door mijn zonde en ellende. Dat hij mij zo in zijn lieve zoon tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk ge zijt uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Dat wil het zeggen. Het wil dus zeggen die levensvraag. Die de kerk hier op deze aarde tot haar laatste snip toe aan beoefenen mag. Waar ze nooit uitgeleerd in komt. Welke is nu uw troost in leven en in sterven, heden en morgen? En ook waar de troosteloosheid van uw dood, die in u werkt, alle licht en vrede u schijnt te benemen. En daar waar de list en het geweld niet alleen van buiten, maar waar gij ook moet ervaren of ervaart, dat uw hart niet verenigd is. En dat uw hart boze bedenkingen opwerpt. Welk is uw troost? Welk is uw troost daar waar gij ervaart? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Omdat mijn bestaan voor God en mijn bestaanswijze, die ik uit Adam meedraag, kan hem niet behagen. Maar berokkent mij alleen duisternis en donkerheid. Welke is dan uw troost in dat leven en in dat sterven? hebt gij dan wel troost? Ja, dan gaat die lieve geest leven die ik lief gehad heb. Heb ik lief gehad tot het einde. Dan gaat hij leren die zaligheid, die vrede, die troost, die kan niet meer hangen aan mij. Want dan heb ik alle reden om van de eerste tot de laatste levensdag troosteloos te zijn en te blijven. Maar nu ontspruit die troost uit de onveranderlijke liefde en uit de onbezweken trouw die nooit hun totale val en ondergang zal gedogen. Dat is het wonderbare hier. Hij zal het nooit in hun harten gedogen. Hij zal ze houden, want de tempel is God toegemeten. Ze is zijn eigendom. Iedere steen is door hem ingevoegd. Iedere steen is door hem met bloed en met zijn leven betaald. Welk is uw troost? Gemeten, de tempel hem toegemeten, dat nu met eerbied gesproken ik mijzelf allerlei jammer en leed kan berokkenen en berokken vanwege mijn opstand en tegenstand, maar dat uit dat toegemeten deed waarbij hij zondaren invoegt, gezongen wordt. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wie daarbij dat gebouw hoort, zal ook voor hem neervallen. Al zijn de vorsten nog zo sterk en groot, nog zo opstandig, nog zo oorlogzuchtig, ze zullen vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Je hebt ook mensen die gruwen ervan als het woord van Gods eeuwige verkiezende liefde zelfs maar genoemd wordt. Mag niet op de voorgrond staan, mag niet hier staan, mag niet daar staan. Ieder heeft daar zo zijn eigen manier van voorstelling in. Ik hoop alleen altijd dat ik denk, als het maar geen uitvloeisel is van onze bittere vijandschap daartegen, want dat komt ook veel voor. Stel je voor dat ik niet uit... Ik hoor eens een paar dames zo praat. Stel je voor dat je nou eens niet uitverkoren bent. Dat zou ook wat zijn. Als je zo bekeerd bent en christelijk en gelovig en je bent dan niet uitverkoren. Het waren geen dames van een vrijzinnige kerk, maar... Nou ja, ik geloof van een christelijk gereformeerde kerk. Dat gaat niet over die kerk, dat doet er niet toe. Maar ik wil er alleen mee zeggen, het waren echt niet zulke mensen zo vreselijk dom of zo. Je zegt, nou ja, stel je voor dat we dan... Heb je alles voor niks? En zo is er altijd een voortdurende twisting in die dingen. Nou ja, een zondaar die hoeft ook niet om een zekere bevrediging van zichzelf en anderen 100 keer verkiezing te zeggen in een preek. Dat is ook niet echt. Maar ik zeg u, toch wordt het voor die zondaar een onuitsprekelijke troost. Het wordt een onuitsprekelijke troost en kracht in zijn leven, dat God een God is van eeuwig verkiezend liefde. Want daarin weet hij, God heeft zijn tempel, het vast gebouw naar zijn gemaakt bestek uitverkoren. Dat zal rijzen. En dat zal ook bewaard worden in dure tijd en hongersnood, ja zelfs in de grootste smarten. Dat is de inspanning, de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Het altaar dat zal hier zijn, het reukofferaltaar, het gouden altaar dat Johannes zag voor de troon van God. Hij wil daar als het ware zeggen dat Christus in die tempel het middelpunt is. Dat Christus in die tempel gediend, geëerd en gevreesd wordt. Dat Christus bloed een uitnemend en noodzakelijk bloed is in die tempel, voor die tempelmuren om zalig te worden. Dat het altaar dat God daar gesteld heeft in zijn lieve zoon, voor hun is een spijze, tot onderhoud van hun leven, zodat zij niet altijd spreken zoals sommigen, de zonde, maar dat ook de klanken van de vergeving der zonde, de liefde Gods vloeiende van dat altaar in die tempel gehoord worden. In deze tempel vinden we dus niet de berg van Sinaï, maar in deze berg vinden we het altaar Christi, dat als een welriekende reuken niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde zich bevindt, tot blijdschap, bemoediging en vertroosting van zijn Sion. Ja, dat mogen wij elkander ook altijd voorhouden en vragen, wat is eigenlijk nu godsdienst? Ach, hoe ouder dat je wordt en als de Heer je ontdekt, dan zeg je, wat heb het toch allemaal weinig te betekenen. Weinig te betekenen. De een is zus, de ander zo en een derde denkt er zo over. Zoveel lagen, zoveel verdiepingen, zoveel gradaties, oh noem maar op. Het heeft toch allemaal weinig te betekenen. Wat zou iets samenvattend kunnen zeggen? Dit en deze vraag zijn we in de tempel waar het altaar Christi het middelpunt is. Waar de noodzakelijkheid van zijn gerechtigheid ons wordt voorgesteld. Want daar loopt het toch eigenlijk over in de bedeling van Gods genade. Hoort hem heeft de Vader toch getuigd. Deze is mijn geliefde zoon. Daarom wordt hier de ware tempel Gods al zo voorgesteld, als hebben in het altaar Christi in het midden. Dat altaar dat God behoort, dat altaar van het eeuwig evangelie, waar de wierook vanuit gaat en die de zielen van arme zondaren bearbeidt en bewerkt. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Of die de harten doet uitgaan naar hem, hebt ge ook hem gezien die mijn zielen lief heeft? Dat is in de tempel, daar is het altaar. Daar branden niet op onze werken, onze zaken, maar daar brandt de lieflijke geur van zijn bitter lijden en sterven en zijn opstanding uit de doden. Van dat altaar wordt gehoord, houd in gedachtenis dat Jezus Christus van de doden is opgestaan.
dat is nou troostrijken. Dat behoort God toe. Veilig.
Dat laat hij de kerk hier zien. Als straks de hele aarde omver gaat. En alles wankelt. Ja, ook al worden getuigen Gods gedood.
Nee. Ja, alles mogen stijgeren en bewegen. Maar de stad Gods, het heiligdom, de woning des Allerhoogste, daar wordt ervaren, hij is krachtiglijk bevonden, ene hulp in benauwdheden. Ja, de apostel Paulus zegt, die de Heer Jezus niet lief heeft, die zei een vervloeking. Maranatha, de Heere komt. We hebben van die mooie leuzen. Dan maken we het ons zo duidelijk. Dan hebben we het ja, je kan wel over Christus, maar God. We hebben niet tegen Christus gezondigd, maar tegen God gezondigd. Dat is allemaal wel goed bedoeld hoor. Maar je kunt het ook wel eens zien en tegenkomen als ophouders op de weg. Want dan doen we net alsof Christus niet is de eeuwige God te prijzen tot in de eeuwigheid. Of dat hij niet als lam staand als geslacht voor de grondlegging der wereld stond. Alsof het niet ten volle waar is. Die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen, zaligmakend, eenmaal ook verdoemend, van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Ach, in die tempel wordt hij het middelpunt. Want daar erkennen ze God in Christus voor de enige oorzaak hunner zaligheid. Wat moeten die stenen zeggen? Konden die naar het fundament toelopen? Konden de stenen zichzelf behakken en behouden? Konden ze zichzelf optillen van de grond? Nee toch? Was het niet een onderdadige werking, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, dat het ook geschied is. Die worden allemaal gegroepeerd om het altaar, om het altaar. En alle leren ze er iets van de walging van zichzelf. En de beminnelijkheid van hem waarvan Paulus zegt, ik wens niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, Jezus Christus. Vandaar ook dat in die tempel deze belijdenis rechtsgeldigheid heeft. En liefelijk die beleid dat Jezus is de Christus, die is uit God. Maar die niet beleidt dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, die is niet uit God. Die heeft nog de Vader, nog de Zoon. In deze tempel heeft rechtsgeldigheid wat Nathanael uitriep. Gij zijt de Christus, wat Petrus beleed. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende God. Daar worden onze vuren meer en meer gedoofd in de ontdekkende werking van de Heilige Geest. En hoe verder de zon daar hier in dit leven mag komen als die tijd van leven heeft, hoe meer dat hij gaat verstaan, alles is niets. Christus alleen is genoeg. Hij alleen, want hij heeft met ene offerande in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Nou kun je ook zien Als de Heer je ontdekking geeft waarom je naar de kerk gaat. Waarom ga je naar de kerk? Om een versje te zingen? Om een woordje te horen? Om dit of dat te meden? Kan best zijn, ja. Huntington zegt van alle Hagerenen die aan de Sinai geboren zijn, dat ze één geliefkoosd thema hebben in hun prediking, en dat is hel en verdoemenis, wat ze met een donkere stem verkondigen. Zo noemt hij dat. Toen hij als jonge man in zo'n gezelschap van methodisten kwam, hij kon niet veel vertellen, maar het waren hele degelijke mensen in het zwart allemaal. En toen was hij tenslotte, zei er een, dat hij ook nog maar eens wat moest vertellen, want ze hadden allemaal hele verhalen verteld, wat ze zo meegemaakt hadden. En hij had zo benauwd. En hij wist niks te zeggen. Hij zegt, ik weet het niet. Alles wat jullie gezegd, kan ik niet vertellen. Ik weet alleen één ding. Als ik sterf, ga ik naar de hemel. Toen waren ze zo boos, want zulke misleiding hadden ze nog nooit gehoord. En Huntington vluchtte naar huis en hij viel op zijn knieën. En hij riep de God des hemels aan en terstond daalde de vrede Gods in zijn ziel. Hij is nooit meer er geweest. In heel zijn leven niet meer. Had hij in ene keer gezien dat hij daar niet moest wezen. Kijk, dat is een puntje dat gaat nauw uit. Want er is zo ontzaglijk veel te koop in het godsdienste. En als je de prediking dan soms opluistert, dat je zegt, man, waar gaat het nou eigenlijk om? Om het altaar in de tempel? Waar gaat het nou om? Wat heb je nou gedaan? Ik weet wel, iedere tekst, het gebod is zeer wijd. Maar als je toch kans ziet, wat ik wel eens heb gehoord, dat je een hele avond over misschien, misschien. En dat zelfs de naam van het altaar niet genoemd wordt. De naam niet eens. Dan zeg je wel eens, zou je dat nou nog evangelie en christelijk mogen noemen? Of staat dat gelijk met de Mohammedaan die wat over Allah staat te vertellen? Heb je wel eens gedacht, geliefde, dat sommige kringen zo orthodox aan de vrijzinnigheid grenzen, aan de vrijzinnigheid, dat er met alle vertoon en ernst en plechtigheid en gebaar en gewaad en mismaakte praat, dat een vrijzinnige het er nog goed naar zijn zin zou hebben. Omdat het enige fundament Christi en de dienst des evangelies helemaal geen eens aan bod komt. Dat is ook erg. Wij zien meestal een andere uiterste, maar dat is ook erg wat ik u zeg. Want andere uitersten, daar weet ik niet zoveel van. In die kring hebben wij doorgaans niet geleefd. Maar in wat ik u nu zeg, heb ik wel menigmaal geleefd. Dat je ergens kon zitten, onder een prediking, van je hoofd tot je voeten te beven van emotie. Dat je zegt, dat is het niet, Heere. Dat is het niet. Dat is niet de dienst van u. Dat is een Baal-dienst, al lijkt het nog zo gewichtig. Ach ja, het altaar is hier een toetssteen ook in deze tempel. Daarom, laten we het eens eenvoudig zeggen, zoudt gij begeren te willen weten een steen van die tempel te zijn, dan zal er een altaar in het midden staan. Ik zeg niet dat gij daarin tot een bepaalde mate gekomen moet zijn, maar wel dat gij zeggen zult, in hem alleen is het leven. Och, wierd ik derwaarts ingeleid. Och, mocht ik in de heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schoonheid. schone dienst aanschouwt. Dat is een zuiver kenmerk voor de prediking en voor de gemeente. De tempel en het altaar. Het altaar in. Weet je wat je anders krijgt? Dan krijg je de preekstoel in het midden. En dan heeft de een heeft dat licht en een derde heeft een ander licht waar die zich aan vast. De vierde zegt dan moet je die man eens gaan horen. Moet je eens indenken wat we daarmee zeggen. Heb je die? Oh man, daar word ik koud van. En vooral als er nog kabaal bij komt, veel kabaal. Verschrikkelijk. Ja, dan voel. We hebben geen erg dat we psychologisch en suggestief beïnvloed worden. Want dat heeft nog helemaal niets te maken met wat je leest. Toen bedekte Elia zijn aangezicht met een mantel. Daar kwam het zuizen van een zachte stilte. Er niks mee te maken. Dat heeft in die zin niks met die preekstoel eigenlijk nog te maken. Als dat het doeleinde van mensen is, een persoon, en niet de prediking van het altaar en zijn tempel, zegt want dan is het zielig, de zielige vertoning. En wil u wel geloven dat het dat meest is? Echt waar? Dat het één groot brok mensenbehagerij is van de aardse tempel. En vooral als hij daarna de dienst nog wel even naar achteren gaat. Oh, ook weer eens. En heb je nog wat? Ja. Oh, ik heb vanavond zo kostelijk. Zo zitten mensen eigenlijk op de hemel. Ja. Heb je er zo'n reis voor gemaakt? Och ja. Ja. Maar voor. Om je naam te horen noemen, ja. Maar een naam die nog niet verrot is, maar die nog springlevend is. Want anders zou ik zeggen, ach heren, wil die arme man die daar staat, die aardworm, verwaardigen dat hij die enige naam onder de hemel iets van zou mogen stamelen. En dat ik in die naam mijn naam terug mocht vinden. In dat boek des levens, des lands. Ach, dat gaat zo nauw uit. Hier op deze aarde. Want God zegt dit volk, heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. En dat hij het alleen is en al. Zijn dat dan geen hoogmoedige mensen? Jazeker. Je kan ze dat niet noemen, maar ze zijn alles wat niet goed is. Maar juist omdat ze dat zijn en die anderen allemaal bekeerde mensen zijn, kunnen die anderen hun hoogmoed tentoon vieren. Overal heen. Maar die hoogmoedige zondaren kunnen dat niet meer. Want die weten wie ze zijn. En daarom zitten ze gehurkt om het altaar in de tempel. Als de koning dat nou eens hoorde. Die moet je eens horen. En je moet daar eens naartoe. Tjoen, tjoen. En dat zou, wie is dat? Dat is die en die. Oh ja. En de naam dan van hem, die de onder de hemel gegeven is. Dat hoor je weinig. Ik ben een raar mens, ik kan altijd in preken. Al was een preek nou nog zo gebrekkig. Al was die taalkundig helemaal niet van formaat. Ja, ik zal nog verder gaan. Al werd er historisch wel eens een Bijbelse fout gemaakt. Bijbelse geschiedkundig. Dat kon ik allemaal best hebben. Ik was trouwens jong ook. Kon ik best. Als ik merkte dat het ging, ach heren, uw naam
Zo heilig, groot en goed.
En als ik dan ergens heen gestuurd werd om ergens te gaan luisteren, en ik had dat gehoord, dan zei ik, was het nog wat? Ik geloof vast dat het, komt wel goed. Maar ik heb het ook andersom meegemaakt. Dat er helemaal geen vrees en geen zenuwen, dat het gewoon als de rook eraf ging. En dat je zo misselijk werd ervan, van de mensenbehagerij. En dan moet je de mensen kennen soms persoonlijk, wat een gewone mensen dat het zijn. En hij is voor het eerst op de preekstoel tegenkomt. De praat is gelijk heel anders. Volk, als je eens op dat plekje wezen mag, dat weet je wel, hè, volkie? Dan zeg ik, man, zak in de weet ik wat. Ik heb er helemaal geen behoefte aan, maar zulke mensen behagerij. Kijk, dat is roken aan dat altaar van ons. Dan kun je zeggen, ja, maar je staat te hoog dan als je dat zo beoordeelt. Nee, juist omdat ik zo'n lage, hoogmoedige vlegel ben. Ai, laat het mij toch nimmer overheven. Verlos mij toch van s'mensen overlast. Wat is er toch weinig eerlijkheid onderling dan. Hè? Terwijl we op reis zijn naar de eeuwigheid. Terwijl we op reis zijn. Op weg naar het einde aller dingen hier op deze aarde. En toch maar voor de gek houden. En toch maar met wijwater lopen te sprengen overal heen. Omdat het tot mijn aanbiddende kring hoort. Het zal geen stand houden. Hier is het rechte kenmerk. Meet de tempel Gods. Sluit hem in. En het dierbare altaar Christi. Zijn eeuwige evangelie. En haar vruchten. Sluit het in. En diegene die daarin aanbidden, die aanbidden in die tempel van zijn gunst, voor dat altaar Christus aanbidden. Dat wil nog niet direct zeggen bidden, aanbidden wil hier zeggen die zichzelf uit het oog verliezen. Uit het oog, ja, je zegt, maar kan dat nou? Nou ja, een ogenblik, wat is nou een ogenblik? Dat is als je ogen open en dicht doet. Een blik van je ogen. Aanbidden, dat kan ook wel eens een ogenblik zijn. Maar het komt dat ze zichzelf en hun mesthoop vergeten. En zingen van goeder harte, kom. Buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor den Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Ja, dat doet de Heere ook. En ze kwamen met haast. En zij aanbaarden het kindje. En de wijze, ze openden hun schatten van goud, mirre en wierook. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Dat is het kenmerk van zijn kinderen, van zijn volk. En ze mogen nog zulke ellendig bestaan hebben, maar ik zeg u, toch krijgt hun mens aanbidding, krijgt de doodsteek. En waar dat niet gebeurt, daar blijft de mens op zijn oude Adamsdroesem voortleven. En dan gaat hij in alle sluwheid en listigheid zijn weg. Zijn ik weg. Ik zin en wil. Maar die hem mogen leren aanbidden, die krijgen een walging van zulke dingen. Een walging. En terwijl de buurman zegt dat is een ontdekte man, die hoor je niet veel over de eigen. Zeggen ze voor God, Heere, ik ben bij u een groot beest. Reinig mij van mijn verborgen afdwalingen.
heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot u weer van grote zonde vrij.
Nu, dat zijn nu kenmerken van het leven. Je hebt wel eens allerlei kenmerken. Ik ben niet zo'n kenmerkenprediker. Waarom? Omdat een ontdekte zondaar die door de Heilige Geest ontdekt wordt, die vindt er meestal geen een bij zijn eigen terug. Die zegt meestal, man, alles wat je noemt, dat mis ik. Daarom heb ik altijd een klein beetje aparte kenmerken eruit mogen vinden en zoeken. En dat is kenmerk waarvan ik weet dat er soms arme bedelaars en stakkers zijn die niet uit de hoek durven te komen misschien, maar die toch dan een klein beetje wakker worden en zeggen, hé, ja, ja, lieve Heere, dat weet u. Al kent u me niet en al wilt u me niet kennen, u bent een dierbare bedelaar, een borg, een zaligmaker. Ach, ontferm u over mij. Kijk, als je daar stukken aan gaat vertellen, dan vallen ze steeds dieper in de ellende. En als je gaat zeggen, heb je nou wel eens dit en dat? Och. Maar als je dat gaat noemen, dan komt er beweging soms in. En daarom heb ik er ook niet op tegen om als het te pas komt iets te vertellen van diegene die hem mogen vrezen, die aanbidden. Voegt u met de godsgetrouwe zere heerlijkheid ontvangt. En dat is ook een kenmerk van deze tijd, dat je zegt, ja, dat de ellende zo groot is, ook door middel van het ik van ons mensen, dat weinig gevonden wordt in de huizen. Maar laten we het dan nog mogen vinden in de tempel. Want de poorten van Jacob zijn niet zoveel waard. Maar de poorten van Sion wel. Als we het dan in de bediening van zijn woord bij elkander samen vergaderd nog maar mogen ervaren. U al mijn liefde waardig, schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Aanbidden. Dat is niet bidden alleen. Dat is verwonderd zijn. Wie is deze die te zijner tijd voor de goddeloze gekomen is, zijn leven daarvoor gegeven heeft? Nu, we mogen elkander wel toewensen en bidden dat de Heer ons daarin mogen oefenen. Want daar ziet het hart naar uit van de zondaar. Dat hij zegt, dat is het deel dat ik mag verkiezen. Dat mijn zielen zich verliezen in uw liefde zonder pijn. En dat is hier op aarde ook meestal zijn gemis. Want het loopt niet over dit of dat of zus of zo. En als ik nou eens dit had en dat had. Oh, ik kan een heleboel missen. Een boel godsdienst ook, dat voelt hij wel. Want alles draait heel gewoon toch door. Maar dit vervult altijd zijn ziel. Met een steeds ernstiger aandoende knaging van honger. Ach, dat ik eens u lieve mocht. Heer Jezus, die de allerliefste zijt van alle mensenkinderen. Heer, u hoeft niet dit te doen en dat te doen, u hoeft niet zus en zo, maar dat ik u prijzen mocht, u de ere geven. Ja, dan zult gij, al zult gij me verwerpen, maar waar ge dat mijn deel zult geven, dat ik te midden van tandige kners en tongige kou zou mogen zingen. Heer Jezus, gij zijt waardig te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Dan zou het goed zijn, dan zou ook de hel geen hel zijn. Want in zijn eer is de zaligheid van al zijn gunst gedoken. Zo wordt de tempel gemeten.
afgepaald, hem toegeëigend, een volk tot zijn dienst bereid. Zijn dienst, hij bereidt ze toe. Ja, zeggen ze tenslotte, de een roept in dit, de ander in dat. Wij roemen in Jezus, die waardige schat. Wij weten alleen van wat hij voor ons deed, hoe hij voor ons leed, hoe hij voor ons streed. Maar deze Jezus is geacht als een pest voor de goddeloze wereld en heel het vrome nest. Maar wij gaan van de baan hier met roem en met eer en leven en sterven getroost bij die leer. Zo verkeren zij om het altaar van zijn dierbare evangelie. Zo worden ze ingesloten. En de Heere zegt, alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heeren, en hun gerechtigheid is uit mij, zegt de Heere. Maar er is ook een uitsluiting. En laat, ik ben blij dat het al 9:10 is, dan hoef je niet zo lang meer over de uitsluiting. Dus dan zeg, heb je daar zo'n hekel aan? Nou, een hekel. Een hekel is misschien het goede woord niet, maar wat is er aangenamer om te spreken dan dat de Heere gezegd heeft, gij warmtje Jacobs, ik draag u, ik help u, ik ondersteun u, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. De bediening der zaligheid is in meerdere heerlijkheid dan de bediening des doods en der verdoemenis. Ook hierin. Maar dan zegt de Heere Christus of die engel, die zegt, laat er voor of uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet. Want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Nee, de stad. Getreden. En de voorhof, ja, het lust me niet om te gaan twisten over die voorhof, want dat is nogal een moeilijk probleem, want Herodes had ook een tempel, die had de tempel laten verfraaien, daar had je wel 3 voorhoven, meen ik, de binnenste voorhof, de voorhof der vrouw, een voorhof der heidenen, waar ook heidenen van verre mochten komen. Heel grote ruimte. Maar toen ik erover zat te peinzen, dacht ik, 1, 2 of 3, laten we het nou eens bij 1 voorhof houden. 1 voorhof. En we hebben toch wel eens gezegd dat in die voorhof, dat ze daar lagen te wachten op de zegen van de priester, als die terugkwam uit het heilige. Jazeker, dat is ook zo, maar het is een symbool. Dan moet je het zo nemen. De voorhof, die is leeg. Waarom? In de voorhof stond het brandofferaltaar. Maar het brandofferaltaar, dat is er niet meer. In die zin. Het offer dat gans verteerd wordt ook niet. Want hij is wel in zwakheid des vleeses gekruisigd, maar hij is opgestaan uit de doden en zit aan de rechterhand zijn vaders. De voorhof, wat wil dat zeggen? Natuurlijk, je kunt daarbij denken aan naam christenen, tijd christenen, tijdgelovigen, noem maar op. Maar dat is dan ook de doorsnee verklaring die ervan gegeven wordt aan het bijkomende christendom. Dat zit er wel degelijk in, dat sluit ik niet uit. Maar ik zag er toch iets anders in. Iets wat iets dieper ligt. Meer het mes erin zet. Meer ontdekkend.
en laat de voor of uit dat van buiten de tempel. Want, let er goed op, wat aan schaduwen was, nam een einde toen hij inging in het binnenste heiligdom. Toen kwam er een volmaakte scheur in de voorhang. Toen had de voorhof afgedaan. Het heilige en het heilige der heiligen. In die zin ook wat de aardse tempel betreft. Maar het hemelse niet. Daar bleef het heilige en het heilige der heiligen. In haar volle betekenis bleef het. Maar dat altaar, de symboliek van dat bloed, dat daar maar stroomde van die tempelberg af, die voorhof waar ze kwamen met hun dieren, die geslacht moesten worden, met rammen en bokken en vaarzen of varren, dat had een einde genomen. Ja, Paulus schrijft aan de Hebreeën, we hebben een altaar van de welke geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Laat de voor of uit dat buiten de tempel is. Wat zie je dan in de eerste plaats? Daar zie je een hoop mensen aan het werk. Dat zij nog in de eerste plaats behoeven nog niet te zijn van die oppervlakkige naam christenen. Die er maar een loopje mee nemen. Nee, dat kunnen best hele ernstige mensen zijn. Die zichzelf van verre staande noemen. Of voorstanders. Maar, wat doen ze? Ze slepen var op var, ram op ram. Ze blijven maar vechten tot het einde toe. Tegen de genade Gods in Christus. Ze willen niet uit genade zalig worden. Dat willen ze niet. Daarom blijven ze in de voorhof. Daarom blijven ze bij het zichtbare brandofferaltaar staan. Daarom leggen ze hun dieren, hun vet, leggen ze er allemaal op. Maar ze zijn niet buiten de legerplaats gebracht, zij smaadheid dragende. Enige altaar Christi, volbracht zijn alle woorden die de godsprofeten hoorden. En verslonden onze zonde en der slangenkop verplet. En verbonden onze wonden. Daar komen ze nooit. Nooit. Wat dan? Ze blijven doorslepen. Om maar te branden voor de Heer. En de Heer heeft er een walging aan. De een sleept gebed op gebed toe. En de andere wat anders. Maar ieder is bij zichzelf verzekerd. Dat hij alles te werk stelt. Om God te voldoen. En het is afgelopen. Mag u dan niet meer bidden? Jazeker. Mag u dan niet vragen? Jazeker. Daar loopt het niet over. Maar waar komt alles uit op? Wat is de fontein waaruit het opwelt? Hier in de voorhof is de fontein. Ach, we zijn duur verplicht. We zijn verplicht om moreel en zedelijk onze zaligheid uit te werken. Werkt uw zaligheid uit met vrezen en beven. Maar ze vergeten dat het God is die werkt. Want het willen en het werken is van hem. Dat is het ergste hoor. Dat andere, dat oppervlakkige, naam, christenen, noem maar op. Dat is ook erg, maar dit, dat is zo erg. Altijd in de voorhof bij het brandende vuur te blijven. Altijd een blik te hebben op Sinaï in plaats van op Sion. Altijd maar door te blijven gaan in de vijandschap tegen het enige offer dat betaald is. Dat zit zo diep. Ik hoorde een heel degelijke vrouw zeggen. Ik ga liever naar de verdoemenis als dat ik onder die leer zit. Ja. Daar bedoelen ze de leer mee waarin wij als kinderen geteeld zijn geworden, bij wijze van spreken, wij onder. Ging liever naar de verdoemenis. Dat is wat. Zo'n haat, zo'n vijandschap. Tegen genade alleen. Kijk, en dat is ook de voorhoofd, liefde. Daar wordt niet gehoord en men wil niet horen dat het offer is gans verteerd. Het is opgestegen in de rook van het altaar. Het is voor het aangezicht des vaders in eeuwige heerlijkheid. Het is met alle werken afgelopen onzerzijds. We kunnen gewoon er niets meer geven van dat rantsoen. Rantsoen is betaald. Nou zegt de Heidelberger, die door de werken gezaligd wil worden, is van de genade vervallen, want hij zal of een volkomen zaligmaker of geen zaligmaker zijn. Een scherp. Laat de voorhoofd maar uit. Laat ze net doen of dat er niets gebeurd is. Laat ze net doen alsof het voorhangsel nog staat. Laat ze net doen alsof alles nog gebeuren moet. Laat ze altijd zo blijven steken in daar moet veel strijd, daar moet veel gebed, daar moet veel leed, wilt hier namaals vrede zijn. Blijven ze maar zingen. En ze komen er nooit uit. En dat is erg, laat uit, zegt de Heer. Want blijft er misschien wel op uitwendig, maar innerlijk is het nog vreemder aan de zaligheid dan de blinde heiden. Nog vreemder aan het eeuwige evangelie. Daarom zal de dag der eeuwigheid zulke geheimenissen openbaren. Zulke ontzaglijke dingen. Daarom zal het een wonderlijke gewaarwording zijn, die we hier op aarde niet zouden kunnen dragen, als we zien wat een vrienden der waarheid als vijanden Gods buiten de poort gesloten zullen zijn. Ja, welzalig die naar zijn rijmen leert. In hem zijn heil, zijn hoogst geluk mag beschouwen. Meet het niet. Dat wil zeggen, sluit uit. Het hoort er niet bij. Waar is het voor gegeven? Voor de heidenen. Als straks de hel losbreekt, dan mogen ze dat het eerste opruimen. Eerste wegmaken. Dat zal er aangaan. Er zal geen beschutting zijn. Overal wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. Hier niet. Geen godsdienst, hoe degelijk, zwaar, licht of middelmatig, zal meer baten. Alleen de verwonderden die bij het altaar liggen, die zullen ervaren. Het is Israëls God die krachtig is. Van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God. Maar daarbuiten niet. Dat moet je zelf doen. Moet je zelf leven, sterven. Je waarheid, je principes en je belijdenis gestand doen. Hij begint ze. Hij komt om. Je wordt onder de voet gelopen. Door de stroom die er overheen gaat. Dat is wat. Ze zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden is een tijd en een halve tijd. Dat is 3,5 jaar. Een tijd, tijden is 2 en een half is. Dus 3 bij elkaar en nog een halve tijd. 42 maanden is ook hetzelfde als verder genoemde 1260 dagen. Dat is 42 maanden van 30 dagen. Maar hier wil ik dit zeggen. 42 maanden, de bedeling. Niet van de hervorming af tot nu toe, maar de bedeling van Christus in het vlees tot het eind, tot de eindtijd. 42 wil hier de klemtoon vestigen op een vol getal, een ellendige tijd, een gevloekte tijd. Een tijd waarin niet alleen het evangelie zijn loop zal hebben, maar waarin ook de gramschap steeds heftiger
gaat blaken en roken. Het is samengesteld uit het getal 7 en het getal 6. 6 is het getal van het werk, de werking. De rusteloosheid. De schepping zonder de Sabbat. 6 dagen zonder de 7e. Hier is het zinnebeeld van alles wat er heel dichtbij is. Het is een voorhof, maar het is er net niet. Het is hier ook zinnebeeld van de wereld, die in de eeuwige onrust nooit kan komen tot de zegen, tot de volmaaktheid. En zeker niet tot het 7x7, de allesomvattende genade en ontferming Gods, de oneindige waardij. Nee, 6. Maar die 6 zal op de manier van de 7 beoefend worden. Dat wil zeggen, ze zullen op een volkomen wijze alles op alles zetten. Om in die onrust te vertreden en om te vertrappen. Die zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden. Stad, tempel. Wat zou er blijven staan als een stroom erover gaat? Nu, de tempel blijft staan. Dat is de boodschap. Die is ingesloten. En al het andere is uitgelaten. Het is de heidenen gegeven. Want er staat laat de voorhof uit. Maar je mag het ook zo lezen. Werp de voorhof uit. Doet niet mee. Dat wil zeggen dat er in de zichtbare kerk ook voorhof gevonden kan worden, waarvan het woord weer klinkt: werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal niet erven met de zoon der vrije. Geliefde, dat we mochten behoren bij de verzegelde stad, bij de geëigende tempel. De tempel Gods. Ja. Want denk niet dat dat een zekere garantie is. Dat we hier, moet goed begrijpen, dat we hier de wind op aarde mee zullen hebben. Nee, dat niet. En dat het allemaal langs zulke schone geplaveide weg zal uitkomen in Sion. Dat ook niet. Nee, dat hoeft helemaal niet. Kan alles ontzaglijk naar, akelig, triest, ellendig, bedrukt aflopen. En door een zee van allerlei omstandigheden heen gaan, in uw persoonlijk, uw huiselijk leven, maatschappelijk. Maar één ding, blijft het onvervreembare voordeel en voorrecht van Gods kerk. Van zijn tempel. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Amen.